Welkom bij de podcast Levenskracht. Mijn naam is Loek Mechelbrink en in deze podcast neem ik jou mee in mijn ontdekkingsreis voor een krachtig leven. Ik wens je veel luisterplezier.
Zo Robin, welkom voor de tweede keer in de podcast Levenskracht. Robin Vredeveld. We spraken elkaar net in het voorgesprek, ik denk dat het 2 jaar geleden is dat wij elkaar spraken. Dat was nog in de andere woning. Ja. Jij, vorig jaar was er bij Feyenoord, kwam opeens het nieuws van Pedersen, die scoorde in die 2-1 tegen AZ in de 9e minuut. En toen was het opeens, er is een ademcoach bij die de spelers van Feyenoord begeleidt. En dat ben jij. Mm-hmm. Wat is er sinds die tijd veranderd?
Allereerst, dankjewel voor de uitnodiging. Hartstikke leuk hier weer te zijn. Ja, wat er veranderd is. In mijn optiek is het veel meer, wordt het belang veel meer gezien van het mentale aspect. Wordt de ademhaling niet langer gezien als iets dat vreemd is of iets wat je al vaak doet of wellicht wel zweverig bevonden wordt. Maar iets dat juist essentieel is voor het verbeteren van je prestaties. En dat ze daar dus ook nu voelbaar betere prestaties door gaan leveren. Hè? En veel meer vertrouwen hebben in zichzelf. Veel meer het gevoel hebben dat ze ook veel meer uit zichzelf kunnen halen. Dat het mainstream aan het worden is, zeg maar, in mijn optiek een supergoede ontwikkeling is.
Ja. 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 Want ademhaling is volgens mij 1 tool wat jij gebruikt in jouw in het begeleiding van atleten.
Ja.
Maar wat ik al eens eerder hoorde zeggen van oké, ik kijk naar de atleet en kijk wat die nodig heeft, maar eigenlijk kijk ik veel meer naar de mens. Wat heeft de mens achter de voetballer nodig? Wat heeft de mens achter de kickboxer nodig, et cetera? Zou je daar iets over kunnen uitleggen?
Ja, gelijk mooi de diepte in. Dat vind ik leuk. Nou, laat ik het zo zeggen. Als jij topsporter bent, wordt er veel van je verwacht. Je vraagt veel van jezelf. De buitenwereld verwacht het een en ander van je. En dan moet je het maar gaan doen. Je wordt gekocht wellicht door een club voor best wel veel geld. Tegenwoordig gaat het om tientallen miljoenen. En dan ga je naar de training. Daar zeggen ze, oké, dit is goed of fout. Dan heb je de wedstrijd. Dan is het, oké, dit is goed of fout. En dan moet je het maar doen. En dan kom je vervolgens thuis in het appartement waar je ingestopt bent. En dan valt het stil. Dan is er niemand. En in mijn optiek worden de jongens zijn steeds jonger en de verwachtingen steeds hoger. En dan zie je dat ze op vrij jonge leeftijd veel van zichzelf verwachten. En ik vind het veel interessanter om te kijken wie ze daarbuiten zijn, wat ze drijft, wat ze doen, wat ze tof vinden of waar ze tegenaan lopen. En om daar gewoon een gesprek met ze over te voeren over hoe is het voor je als je bepaalde dingen meemaakt. Wat vind je leuk om te doen buiten het voetballen? Van de week was ik bij een club. Daar was een jongen geblesseerd en die zat daar. We hadden net een ademsessie gehad. En die ging daarna in de sauna heen. En dat is een jongen van 20. En die komt dan uit een vreemd land. Komt hij naar een stad. Het vroeg aan hem, joh, hoe is het nou voor je om hier op je 20ste aan te komen? Wekelijks te spelen. En wat doe je als je thuis komt? Hoe is dit voor je? En dan geeft hij gewoon aan van, joh, soms is het voor mij best wel lastig. Ik ben jong. Ik heb verder niet iemand in mijn omgeving. En ik loop er dan wel eens tegenaan dat ik me soms eenzaam voel. En als je daar een gesprek met die jongen voert over wat zou je dan tof vinden om te doen? Wat heb je nodig? Om dat ook weer op het veld beter te maken. Ik geloof er echt heilig in dat als je buiten het veld tegen dingen aanloopt als mens, dat je dat mee het veld inneemt. En ik vind juist om te kijken naar wat jij net ook mooi zegt, juist door te kijken naar wie is de mens achter de sporter. En die te ontwikkelen. Daar een fundament onder te bouwen als het ware. Voor zichzelf. Dat hij dat het veld mee opneemt. En dat hij daardoor veel krachtiger is. Maar dat het daardoor ook veel zichtbaarder wordt. Wat er al in hem zit. Want dat is eigenlijk een beetje mijn werk. Is wie is de mens erachter. Ik wil dat hij dat fundament onder zichzelf bouwt. Zodat hij op zichzelf kan bouwen. Ook wanneer het tegen zit. Maar ook dat wat er al in hem zit. Dat veel meer zichtbaar wordt. Dat het voelbaar wordt. En ik denk ook het stukje voelen en dingen voelbaar maken, dat ook wel een ding is waar meer aandacht voor mag zijn. Want ja, dat je de winnende erin schiet tegen een mooie club, dat is 1. Maar dat je dat ook in jezelf kan voelen, dat is 2. Want iedereen is van, oh lekker, lekker, lekker. En je gaat helemaal mee en oh, iedereen vond daar iets van. Maar wat voel je nou zelf? En dat daar gaan ze vaak aan voorbij. En het is aan mij juist de kunst om ze daarmee, of soms juist daarbij stil te laten staan, of juist daarmee te helpen, dat ze dat weer kunnen.
Ja.
Ja.
Ja, daarom vind ik zo vet wat jij doet. Ik was vorige week ook op Papendal bij NOC-NSF. Bij de judobond had ik een lezing.
Ja.
En dan laat ze ook de verschillende pijlers zien van oké, fysieke training, voeding, fysio, et cetera. En dan stond ook een levensstijl begeleiden, bij wijze van spreken. Dus vroeg ik ook aan die man van, maar waar staat dan het mentale stuk? Ja, nee, dat valt een beetje onder de coaches, weet je wel. Die willen wat bijbrengen. En dan ja, dat we hem kunnen leren hoe hij zijn sporters ook op een mentaal vlak kan begeleiden. Ja, ik raak dan bijna een beetje geïrriteerd, want ik denk, dit is zo'n belangrijk onderdeel. En jullie schuiven dat een beetje, en dat doet de coach dan wel een beetje erbij.
Ja.
Dat ik denk van, maar waarom wordt hier niet specifiek aandacht aan besteed, dat we dat gewoon loszien als aparte pijlen. Van het mentale, dat is zo belangrijk. Als het niet goed zit tussen de oren, ja, hoe kan iemand dan optimaal presteren?
Ja, en ik denk ook, ik zeg altijd, ik zie wel eens dingen gebeuren dat ik denk van, het is allemaal zo makkelijk. Dat inderdaad zo onder het tapijt geschoven wordt en aan voorbij gegaan wordt. Terwijl juist, die wil een elftal hebben wat stevige individuen heeft, zeg maar. En met stevig bedoel ik echt de jongens die een fundament daaronder hebben. Zodat ze ook weten hoe ze een tegenslag kunnen ombuigen in weer, laten we zeggen, een beter gevoel of weer verder kunnen komen daarin. En ja, in mijn optiek is daar de voetbalwereld, of laten we zeggen, de wereld is er ook niet op ingesteld om jou je beter te laten voelen. Het is gewoon simpel, je moet doen wat van je gevraagd wordt, ongeacht hoe jij je voelt of niet. En dat is natuurlijk ook wel eens, als jij, als wij hier thuis in dit land ongemak ervaren in de vorm van burn-out, wat tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld is. Daar hebben wij nog de kunst van, joh, we kunnen ons ziek melden. Dat kunnen zij niet. Bij hun gaat het altijd door. Het stopt niet. En wanneer ze denken dat ze even ademruimte hebben, letterlijk, dan staat er alweer een interland tijd op de planning, zeg maar. Kijk, en daar stopt het niet. Dus de druk wordt steeds meer en groter. En de tijd om daarvan te kunnen herstellen wordt steeds korter. En dat betekent dus dat er veel meer gedachten zijn en druk is op hoe moet ik dit nu gaan doen. En ik denk dat daardoor ook steeds meer bijvoorbeeld blessures voorkomen, maar ook het mentale aspect juist des te belangrijker wordt, omdat het belang ook steeds groter wordt. En je ziet steeds meer dat het volgt elkaar steeds sneller op. En je wordt steeds jonger, moet je steeds volwassener zijn. Maar ja, de jongens die soms binnenkomen bij clubs van 18, 19, 20 jaar, die gewoon geacht worden al een volwassen vent te zijn. En iedere week, nou, je ziet het nu bij bepaalde clubs gaat het dan wat minder. Maar dan zie je dat het zijn allemaal jonge jongens die al onwijs op een klote krijgen van ja, maar dit doet hij niet goed en die aanname is klote en dit doen ze niet goed. Ja, maar kijk nou eens naar wat er wel goed gaat en wat misschien heeft de jongen daar hulp bij nodig. In mijn optiek is de wereld er zo op gericht om niet, dus het is niet constructief. Het is soms in mijn optiek zelfs destructief. Het is alleen maar benoemen wat er niet gaat en wat er niet is en wat iemand niet heeft en wat hij zou moeten doen. Dan denk je, ja, maar wie biedt hem dan de tools om daarbij te helpen. Of om daarmee te ondersteunen en dat te bieden. En die persoon wil ik dan graag zijn in de zin van,
Want hoe, dat doen. Hoe begeleid je dan die atleten of artiesten? Nou, ademhaling is een belangrijk ding. Nou, je koude training is voor jou een belangrijk ding. Zou je ons of de luisteraars kunnen meenemen van, oké, maar hoe ziet dan zo'n begeleiding eruit? Hoe jij inderdaad, hoe iemand met prestatiedruk kan omgaan of hoe iemand optimaal kan presteren. Hoe begeleid je daarin die mensen?
Ja, ik denk dat het nog wel een stukje dieper gaat. Kijk, als ik zou zeggen, daar heb ik zelf ook, vind ik wel iets van. Als ik ga zeggen, ja, je mindset moet dit zijn en je zelftalk moet zo zijn, dat is allemaal bedacht. Maar hoe voel je je daarover? Dat is in mijn optiek nog veel belangrijker. Dus wat ik in mijn geval zie, is dat met jongens waar ik vaak mee werk, is dat er onderliggende thema's ook spelen waardoor het op het veld niet uit. En dat heeft eigenlijk helemaal niks met mindset of met een zelftalk te maken. Dat heeft gewoon te maken met dieperliggende thema's waar ze tegenaan lopen. En niet allemaal, maar sommige wel. Om te kijken van, daarna te kijken onderliggend van, goh, waar loop je dan tegenaan? En als dat iets is wat je niet voor jezelf doet, waar ik natuurlijk als geen ander over mee kan praten, dat je jarenlang iets doet om een ander tevreden te stellen of de erkenning en de waardering te krijgen van een ander. En daar doe je dit voor. Ja, hoe gezond en duurzaam vooral is dan je motivatie? Want dan maak je jezelf altijd, dan laat ik het zo zeggen, dan hangt het altijd af van het externe. De goedkeuring of de waardering van een ouder, van een trainer. En Ja, dan zeg je eigenlijk, ik ben alleen maar goed, want hij heeft me net een compliment gegeven. Ja, maar wat als hij dat niet doet? Hoe kun je dan nog steeds terugkijken op jezelf? Ben je dan nog steeds tevreden? Als je verliest en je speelt bij een club dat onderin meedoet om te strijden tegen degradatie, dan ga je meer verliezen dan dat je gaat winnen. Hoe ga je daar dan mee om? En dan kun je zeggen, oké, mindset. En die thema's doen we ook wel, doe ik ook wel. Maar ik vind het veel interessanter om echt de diepte in te gaan van waardoor komt het nou dat je niet helemaal tot je recht komt op dit moment. Ja. En dat eruit te halen, echt te laten zien wie ze werkelijk zijn, waartoe ze in staat zijn. En ze dat te laten voelen, dat vind ik, dat is, zo zie ik mijn werk meer, zeg maar. En koude training, daar begon ik dan mee, dat is dan een mooi element. Ademhaling natuurlijk een prachtig element, die gebruik ik wel. Maar ik kijk nu ook naar slapen, ik kijk echt naar gedrag. Wat gebeurt er nou? Welk gevoel krijg je daarbij? Welke gedachten heb je daarover? En voordat je in actie komt, wat wil je dat je reactie gaat zijn? Ga je reageren vanuit die trigger die er is, of ga je reageren vanuit het bewustzijn wat je nu ontwikkeld hebt, waardoor het een betere uitkomst heeft voor jezelf? Ja.
Wat ik een beetje hoor zeggen is van de reden waarom voetballers of atleten of artiesten vaak bij jou komen, denken ze dat dat de reden is, maar in essentie is er een andere reden.
Vaak wel. Waarvoor ze komen is slechts een symptoom van wat de dieperliggende oorzaak is in mijn optiek. En dat houdt dus in dat ik heb 2 wedstrijden niet goed gespeeld. En mijn ademhaling is niet on point, dus ik wil daar iets mee doen. Oké, maar wat speelt er onderliggend waardoor je ademhaling niet on point is? Waarom sta je de hele dag zo aan? Waarom zit je zoveel in je hoofd? En wat ligt daar aan ten grondslag? Waardoor dat het is. Dus het symptoom is, oké, ik zit er niet lekker in of ik slaap niet goed. Maar hoe komt het dat je niet goed slaapt? Hoe komt het dat je zoveel je laat leiden door het externe, wat invloed heeft op jouw interne dialoog? En daarna te kijken vind ik, ja, dat is het mooiste wat er is. In mijn optiek. Geef mij in ieder geval de energie die ik, daar doe ik het voor, ja.
Ja, vet. We zijn gelijk de diepte ingedoken, Robin. Dus dat, daar hou ik van. Ja. Maar voordat we verder gaan, ben ik eerst wel eens benieuwd. Als je kijkt naar de persoon Robin Vredeveld, wat maakt dat jij vandaag de dag de dingen doet die het doet? Zou je ons eens kunnen meenemen in jouw levensverhaal? Wat heeft gemaakt dat jij hier vandaag de dag zit, dat je deze dingen doet? Waar is dat ooit begonnen?
Ja. Ik kom uit een gezin wat niet meer samen was. Dus een gescheiden gezin. Zwaar astmatisch geboren, het ook bijna niet gered. Eerste 3 jaar niet thuis gewoond, dus ademhaling was letterlijk mijn eerste obstakel. Ik ben 5 jaar geleden, bijna 6 jaar, mijn moeder plotseling verloren aan een hartstilstand. Ik had hiervoor een relatie waar een meisje 23 tumoren, allemaal kanker had in haar lichaam. Dus ik heb best wel veel thema's in mijn leven gehad en op school nooit goed gevonden. Waardoor ik me ben gaan afvragen van waar gaat het nou eigenlijk om? En eigenlijk na het overlijden van mijn moeder, die plotseling een hartstilstand kreeg en ik daarvoor al een burn-out had gehad en daarna nog één. En ook heel depressief ben geworden. Ben ik eigenlijk gaan kijken, oké, hoe werken die mechanismes in mijn lichaam nou? En hoe kan ik daar zelf invloed op uitoefenen? En ik ben afgestudeerd en ik heb allemaal mooie onderzoeken gedaan en SWOT-analyses gemaakt voor bedrijven. En eigenlijk ben ik dat voor mezelf gaan doen. Dus wat is mijn kracht? Waar liggen mijn bedreigingen? Wat zijn mijn kansen? Wat zijn mijn zwaktes? En daar ben ik gewoon mee aan de bak gegaan. En vanuit die plek ben ik eigenlijk gewoon mijn eigen onderzoek gaan doen. Oké, als ik een emotie voel, waar in mijn lijf voel ik dat? En als ik die emotie voel, waar is dat aan gekoppeld? En wat gebeurt er dan? Laten we zeggen, de biochemie van mijn lichaam verandert op het moment dat ik stress ervaar. Nou, wat verandert dan en wat triggert dat het verandert? En ik ben dat zo op detailniveau gaan onderzoeken voor mezelf, dat ik op een gegeven moment dacht, nou, als ik hier voor mezelf dit mee kan, mijn onderzoek naar mezelf, als het ware, om mezelf te willen ontwikkelen, zorgt ervoor dat ik in die ontwikkeling eigenlijk, mijn passie had ik al daarvoor, maar op een gegeven moment vertrouwen genoeg in had dat ik dacht, goh, als ik dit voor mezelf kan, dan kan ik deze bijdrage ook zijn in het bestaan van een ander. En als ik daar aan mag bijdragen en diegene gaat daardoor beter presteren of het gevoel krijgen in ieder geval dat hij veel meer kan dan dat hij tot nu toe dacht, dan vind ik het mooiste wat er is. Ja.
Ja, wat ik mooi vind wat je zegt, is dat je juist die donkere plekken in je leven, die donkere dagen, dat je dat nodig hebt gehad om de dingen te doen wat je nu vandaag de dag doet.
Ja, en daar werd In het leven, zeg maar, draait het in mijn optiek altijd om niet dat iets goed en fout is, maar dat het er is en dat wat er is, dat jou gegeven wordt om er iets van te leren. En in mijn optiek, ik had daar van de week een heel mooi gesprek over met iemand en die zei ook, je krijgt niet altijd wat je vraagt, maar je krijgt eerst een soort tussen, laten we zeggen een uitdaging op je pad en als je die voltooit, dan krijg je wat je vraagt. En ik geloof ook dat het zo werkt. Ja, ik geloof er echt in dat er dingen op je pad komen om iets te leren. Alleen wij zijn zo geconditioneerd en zo geneigd om te kijken, nou ja, maar waarom gebeurt dit mij nou allemaal? En kijk eens wat er mij allemaal overkomt. En dan denk ik, nee, wat als je er nou op een manier naar kan kijken, dat er je eigenlijk niets ontnomen wordt, maar dat het een onwijze mogelijkheid is om van te groeien als mens, om dat daarna om te zetten in jouw kracht. En dat zeg ik altijd, je hebt de sterren, 's avonds zie je die. En wat maakt het dat die sterren zo goed schijnen? En dat is omdat de donkerte achter zit. Dus achter mij zit en in mij zit een hoop donkerte, die ik ook zie als mijn kracht om onwijs juist te schitteren, zeg maar, in hetgeen waar ik goed in ben. En in mijn optiek, waar ik goed in ben, is eigenlijk dat ik mijn tegenslagen weet om te buigen in iets wat voor mij werkt. Ook niet altijd, maar in ieder geval wel op een manier weten in te zetten dat ik daarbij kan bijdragen aan het welzijn van een ander, fysiek, emotioneel, mentaal en zelfs spiritueel. Ja.
Ja, wat ik ook wil zeggen is enigszins de polariteiten van donker en licht. Dat elkaar nodig heeft om te kunnen bestaan. Dus als je alleen maar focust op het licht kan niet bestaan zonder donkerte. En het donker kan niet ontstaan zonder het licht. En daarin, wat ik denk, waarin we vaak onszelf op focussen, is juist de dingen waar we goed in zijn. Dus bijvoorbeeld bij mezelf is het ook heel erg de kracht van, oké, ja, grote jongen, altijd sterk zijn, levenskracht, altijd vooraan in de strijd. Maar juist bijvoorbeeld die kwetsbaarheid, mag dat er dan ook zijn.
Ja.
Dus dat vind ik interessant. Dus vaak de dingen waar we zelf heel goed in zijn, dus bijvoorbeeld bij mij kracht kunnen zijn, kracht kunnen uitstralen. Oké, maar die andere kant, mag dat het dan ook zijn? Ja. En hoe ga je daarmee om? En juist die voorkant wat we laten zien, die zien we al zoveel. Maar juist die achterkant, laat dat eens iets meer zien.
Ja.
En ik gebruik vaak als metafoor ook wel een podium en een orkestbak. Van oké, de dingen wat je laat zien op het podium, dat is voor mij dus bijvoorbeeld heel erg die kracht. Dat ziet iedereen wel. Maar juist waar komt de mooiste muziek vandaan? Die komt onderuit die orkestbak. Dus dat is voor mij dat stukje kwetsbaarheid.
Ja.
Dus sinds ik daarmee aan de gang ben gegaan, merk ik van wow. Wat heeft dat ook weer veel veranderd, veel in gang gezet door juist het allebei te kunnen omarmen. Dus juist te kijken van oké, waar ben ik dan heel goed in? En wat is daarvan het tegenovergestelde? En mag dat het dan allebei zijn?
Exact.
Want zonder donker is er geen licht.
Nee, en ik zeg dat altijd. Jij zegt dat heel mooi, echt prachtig hoe je dat benoemt. In mijn optiek, ik zeg altijd, als jij altijd maar die positieve versie van jezelf moet zijn, dan laat je altijd maar de helft van jezelf zien. Dan zeg je eigenlijk 50% van mij mag aanwezig zijn en die overige 50% niet. Maar dat betekent eigenlijk dat je een gedeelte van jouw zijn afwijst. Want die duw je onder. Dat ben ook jij. Alleen dat is misschien niet altijd de jij of de kant van jezelf die je altijd zichtbaar wil hebben. En vaak is dat de kant van ons waar we ons kwetsbaar dreigen te maken naar de buitenwereld. En te vaak schamen we ons daarvoor om dat te doen. En dat is ook wat onderdeel is van mijn werk. Dat is helemaal niet iets om je voor te schamen. Dat is juist iets wat onwijs moedig is om voorbij te gaan aan die schaamte. Je moet het tonen en om me op te durven vragen om de best nodig hebt. Want je hoeft het niet alleen te doen. Kijk, ik zeg ook tegen die jongens, ik ga niet tegen die bal aantrappen. Dat moet je zelf doen. Maar mij de vraag stellen, ik weet het even niet, kun je mij hierbij helpen? Dan kan ik jou een vraag terugstellen. En daarin ontstaat er een dialoog onderling waar we mee kunnen werken. En dan ontstaat dus de realiteit waar die zich in bevindt. En daar werken we dan mee. Dus uiteindelijk gaat het erom, wat speelt er nou daadwerkelijk in jou, waardoor het er niet uitkomt? Nou, en als we daar helderheid creëren op het stukje waar het daadwerkelijk in zit, dan is het alsnog niet aan mij om daar de antwoorden te geven, maar de juiste vraag te stellen, waardoor het antwoord wat altijd in de persoon zelf zit, juist omhoog te krijgen. Ik ben eigenlijk alleen maar degene die elke keer een sleutel teruggeeft. En kijk maar eens even waar, nee niet even, maar kijk maar eens waar het juiste sleutelgat zit. En uiteindelijk gaan we daarin graven om ervoor te zorgen dat datgene wat in jou zit, dat we dat zichtbaar maken. Waardoor jij eigenlijk jouw waarde aan de wereld kan laten zien. En kan doen waar je daadwerkelijk hiervoor bent. Ja. Eigenlijk kan in mijn optiek een beetje terug naar je essentie brengen. Om vanuit daar naar je essentie, ook je essentie te leven als het ware. Ja. Want als jij verschrikkelijk goed kan voetballen, dan zou het super zonde zijn als dat er niet helemaal uitkomt. Nou, dus is het altijd, denk ik, de vraag. Durf je je kwetsbaar op te stellen? Durf je aan te geven wat er in je leeft? Alleen in een wereld waar dat dus zo moeilijk is, omdat het zo'n goed en fout wereld is. Heel masculien. Waar kwetsbaarheid dus wordt gezien nog als iets wat misschien niet welkom is. Of dat de perceptie die er daarop is nog leeft. Ja, zou het juist zo mooi zijn als we daar juist met elkaar aan werken, zodat we dat niet meer hebben. En dat een jongen gewoon snapt van, hey, ik wil het beste uit mezelf halen. En ik heb daar een heel team omheen gebouwd om de beste versie van mezelf te zijn. En je hoeft niet altijd de allerbeste versie van jezelf te zijn. Maar ik vind het in ieder geval wel belangrijk dat je altijd jezelf hebt om op terug te vallen. En daarom is het juist in mijn optiek zo belangrijk dat je dat fundament onder jezelf bouwt. Zodat je ook weet, hey, ik heb hier een fundament liggen. En wanneer even alles om me heen omvalt of het gaat even niet zoals ik wil. Of het loopt helemaal niet zoals ik wil. Dat ik in ieder geval nog sta op de plek waar ik een fundament heb gebouwd. En dat is namelijk dat ik altijd terug kan vallen op mezelf. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Want je bent niet een voetballer, je bent een mens. Ja, je bent niet een ondernemer, je bent een mens. Je bent niet een artiest, je bent een mens. Ja. En ik ben ook niet een coach. Ja, dat is mijn werk, maar ik ben ook gewoon een mens. En als mens loop ik tegen thema's aan. Waar ik als coach ook wel eens tegenaan loop. Maar ik zeg altijd, ik heb de mens in mij aandacht te geven. En zelfs nog het kind in mij aandacht te geven. Dat is ook interessant. Hoeveel van de jongens hebben daadwerkelijk ruimte kunnen geven aan hun kind zijn, zeg maar. Sterker nog, dat kunnen ze niet, want ze moesten er altijd staan. En dan zeg ik, doe af en toe eens gek. Laat jezelf eens even lekker gaan. En ja, maar dan vindt iedereen iets van mij. Ja, maar dat vinden ze toch wel. Ongeacht wat je doet. En daar is het ook altijd mooi, want zeg maar, het kind in jou, als dat niet gezien wordt, dan is de volwassene in jou die reageert op een bepaalde manier. En hoe mooi is het als je ook die in jezelf de ruimte kan geven. En dat klinkt dan allemaal een beetje als, wat moet ik dan doen? Moet ik dan met mijn krijt naar buiten gaan? Nee. Maar dat betekent dat je af en toe gewoon eens niet in die rol van wie je denkt te moeten zijn altijd blijft zitten. Maar ook eens eventjes daaruit kan stappen en iets kan doen waarvan je denkt, in mijn optiek zou dat zijn dat je in de winter in het Amsterdamse bos van de steiger af springt in het koude water en gewoon eens contact maakt met de natuur en jezelf. En dat je doet wat goed voelt en kloppend is voor jezelf. En in de wereld waarin ik werk, passen we ook onszelf allemaal aan de ander. In de hoop dat we goed genoeg zijn en dat anderen dat ook vinden. En daar heel veel voor doen. Ja, en dat betekent dus ook dat je bereid bent om daarin niet integer te zijn aan jezelf. Omdat we zo loyaal zijn aan die omgeving waar we in werken. En ik denk dat daardoor juist wij van onszelf afdreigen te gaan. Niet überhaupt als topsporter, maar gewoon als mens. Want iedereen wil erkenning en waardering. Ja.
En hoe staat zo'n sporter daarvoor open? Is dat wat ik kan me voorstellen? Ik heb ooit zelf mijn master bewegingswetenschappen gedaan. Toen heb ik mijn master thesis bij AZ gedaan, bij AZ Alkmaar. Dat was ik bij Bart Heuvink, ja. Even die sportpsycholoog van AZ.
Ja.
Hele leuke tijd gehad daar. Maar hij vertelde me ook toen hij ooit bij AZ begon. Toen solliciteerde hij op een functie die er eigenlijk nog niet was.
Nee.
En hij zei toen, hij is dan nu de sportpsycholoog. Maar eigenlijk zeiden ze bij AZ, oké, nou dan krijg je een functie en dan doe je een beetje voeding, doe je een beetje mentale begeleiding, doe je een beetje inderdaad of slaap, et cetera. Maar echt die term sportpsycholoog destijds, ja, dat werd nog niet echt genoemd. En nu is het natuurlijk, is dat veranderd en staan ze er veel meer open voor. Maar mijn vraag aan jou is van hoe de atleet, hoe de sporter dan op dit moment om dit soort dingen, of ze daar open voor staan. Dat jij zegt, hey, moet je eens luisteren. Misschien komt het wel uit je jeugd. Heb je daar bepaalde dingen meegemaakt waardoor je nu dit gedrag laat zien? Hoe reageren zij daarop?
Nou ja, de grap is, zeg maar, als ze in eerste instantie naar mij toe komen, is het over, ik heb gehoord dat ik naar jou moet komen, want ik wil mijn ademhaling optimaliseren, want dan kan ik een kwartier later pas het veld af. En dan komen ze er tijdens in principe de eerste sessie achter dat het veel meer, veel allesomvattender is dan enkel en alleen het ademen waar we op focussen. Dat ik ook de vragen ga stellen aan ze die de diepte ingaan. Je ademt dysfunctioneel, maar hoe komt dat eigenlijk? Wat heb je aan stress? Ja, ik heb dit, ik heb zus, ik heb zo. En uiteindelijk komen ze er ook achter. Ja, maar, en thuis trouwens ook wel wat dingetjes. Oké, maar wat gebeurt er dan thuis? Ja, ik had laatst met mijn vrouw had ik het een en ander en daardoor hier en daardoor. En dan ga je de diepte met iemand in. En dan blijkt dus dat wat er op het veld gebeurt eigenlijk niets te maken heeft met voetbal. Maar juist met iets wat er zich afspeelt buiten het veld. En dan maken we dat inzichtelijk. Waardoor het helder wordt voor iemand. Van oké, wacht even, inderdaad, dit doe ik. En ik ga dan niet kijken naar wat doet je vrouw allemaal bij jou. Of nee, maar welk aandeel heb jij in hetgeen wat je doet? En door daarnaar te kijken gaat het altijd over die persoon. Want wat er om hem heen gebeurt vind ik vaak eigenlijk niet zo heel interessant. Hoe hij erop reageert vind ik veel interessanter. Want dat gaat over hem. En hoe hij ernaar kijkt is interessant. Want hoe hij ernaar kijkt is hoe hij erop reageert. Dus binnenwereld vormt je buitenwereld. Hoe handel je? Hoe zie je het? Hoe handel je? En daarin zeg ik altijd, ik wil dat je reageert op een manier waardoor jouw bewustzijn erop kan rusten. En dat is onderdeel van dat fundament. Bewustzijn creëren op de dingen waar ze tegenaan lopen. Zodat ze daar ook bewust iets aan kunnen doen. In plaats van dat ze reageren vanuit een oud stukje of een trigger. Waardoor ze dat doen op een manier die niet helpend is voor ze. Kijk, en in mijn optiek creëer je daardoor bewuste atleten. Bewuste mensen die krachtiger zijn in wie ze zijn. Want dat zeg ik, je bent een atleet. Maar dat ga je niet je hele leven doen. Op een gegeven moment stop je daar een keer mee. Oké, en wie ben je dan? En als jouw eigenwaarde gebaseerd is op wat de trainer vond en het publiek vond en al je medespelers vonden en al je fans. Ja, leuk. Maar op een gegeven moment gaat dat licht van het stadion gaat uit. Het applaus dat stopt. En je draagt weer enkel gewoon je naam. Die niemand meer scandeert. En wanneer dat gebeurt, wie ben je dan? Als je 's ochtends in je tuin stapt en niet meer naar de training hoeft. En je een bak koffie in de tuin zit en je het gevoel hebt, ja, maar ik moet iets. Want ze hebben altijd het gevoel gehad dat ze iets moeten doen om goed genoeg te zijn. Want als ik doe, dan ben ik succesvol. Als ik doe, dan ben ik aardig. Als ik doe, ben ik goed genoeg. Ja, en wat als je niets meer hoeft te doen en je kan gewoon jezelf zijn. En zonder daar iets voor te hoeven doen. En dat is eigenlijk wat ik in de notendop ook wat ik ze leer. Wie ben jij als je dat allemaal niet bent? Dus een van de vragen die ik stel in de eerste sessie is. Ik haal voetbal bij je weg. Ik haal je artiestenbestaan bij je weg. Ik haal je onderneming bij je weg. Wat blijft er over? Wie ben je dan? En hebben ze eigenlijk vaak geen idee. En dat maakt het werk dus zo uitdagend en zo mooi. En noodzakelijk, omdat ze daar gaan snappen dat dus niet iets is wie ze zijn, maar wat ze doen. En dat ze dus worden gezien voor wat ze doen en niet voor wie ze zijn. En ik wil dat je jezelf gaat zien voor wie jij bent. Dat je eigenwaarde hebt, dat je zelfrespect hebt, liefde voor jezelf hebt. En dus je grenzen ook weet aan te geven op het moment dat je daar overheen gaat of een ander daar overheen dreigt te gaan. Maar dat je niet meer tolereert wat je daarvoor tolereerde. En dat betekent dus dat je bewustzijn gaat verschuiven naar, laten we zeggen, je bewustzijn gaat verbreden. Ja. Want het is niet per se, dingen moeten helemaal anders. Nee, dingen moeten gaan op een manier die werkzaam zijn voor jezelf in de relatie tot jezelf. En op het moment dat je dat kan en daar ook achter kan staan, dat is in mijn optiek een heel scherp en stevig fundament voor je, voor de mens. Laat ik het zo zeggen, ja.
Ja. Wat ik ook een beetje hoor zeggen is dat je dus eigenlijk leert om van een bepaald, laat zeggen vanuit een helikopterview naar situaties kan gaan kijken. Van oké, je hebt deze situatie op het veld of je hebt deze situatie op het podium. Oké, je reageert vanuit jezelf, je misschien een korte reactie, je reageert agressief, et cetera. Maar wat je dan kan gaan kijken, als je nu teruggaat naar de situatie van oké, maar wat gebeurt er nu eigenlijk? Wat maakte dat jij vanuit daar reageert? Is het wellicht een kindstuk? Is het wellicht een iets wat je hebt meegemaakt in je opvoeding, et cetera. Oké, maar laten we nou eens over hebben. Wat gebeurt er nu in die situatie dat je dat gaat ontleden?
Ja, precies wat je zegt. We gaan eigenlijk onderzoeken waar dat wat ze doen vandaan komt. En vaak reageren ze niet als de 20-jarige of de 30-jarige of whatever. Maar als de 4-jarige die daar zijn zin niet kreeg en of trauma of ervaring opliep of whatever. Waardoor je nu zo reageert. Of juist waardoor je niet uit de verf komt. Het kan ook zijn dat ze zeggen, ja, maar ik ben niet goed genoeg. Oké, maar wie zegt dat je niet goed genoeg hebt? Ja, dat zie je toch, moet je kijken. En dan heb je daar een onwijs mooie uitnodiging om daar ook weer naar te kijken. Want als dat is wat je over jezelf gelooft, waar is dat verhaal jouw waarheid geworden? En hebben we daar naar te kijken. En dus daar ook weer bij te sturen. Dus dat is iets heel moois. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we de relatie die zij hebben met zichzelf, dat we die verstevigen. Dat ze echt doen wat ze nodig hebben. En echt doen wat kloppend is voor hunzelf. En niet altijd maar voor de omgeving waar ze in werken of in moeten presteren altijd. Ja.
Dat lijkt me ontzettend lastig als je natuurlijk ook al kijkt. De media heeft enorm grote invloed naar de trainers, het publiek, et cetera. Ik hoor je letterlijk zeggen, oké, welk verhaal heb ik daar tegen mezelf verteld? Maar dat bijvoorbeeld een persoon ook, oké, maar het verhaal wat ik tegen mezelf vertel is, en dat je dat over en over en over tegen jezelf gaat vertellen, en dat op een gegeven moment je waarheid is. Omdat je het leest in de kranten, je hoort het van je trainer, van het publiek hoor je dingen schreeuwen. Dat je daar bij wijze van spreken een spiegel kan voorhouden van, oké, maar dit is wat jij bent gezien is de waarheid, maar is het ook echt de waarheid?
Ja, en dan hebben we dat dus te onderzoeken. Dus is het waar? Ben je niet goed genoeg? Of is dat een verhaal wat je jezelf vertelt, wat je bent gaan geloven? Dus er gebeurt iets. Ja, leuk. Maar onderzoek dat eens voor jezelf, wat er daarin voor jou aan de hand is. Dus wat voel je daarbij? En heel vaak gaan we voorbij aan het voelen en hebben we allemaal gedachten in ons hoofd bedacht, waardoor we denken dat het zo moet of waardoor het zo is ontstaan. Nee, wat voel jij en wat geloof jij daarover? En dan heb je dat dus te onderzoeken. En 95% van alles wat je daarin voelt of denkt is gewoon bullshit. En als je dat elke dag denkt, dan is dus 95% van jouw leven is jouw dagelijkse realiteit. En daar heb je dus op bij te sturen. Nou, wat is er waar je nu op dit moment tegenaan loopt waar je niet tevreden over bent? Of wat je tegenhoudt om te doen wat je het allerliefste doet? En vaak is het een symptoom de oorzaak van het dieperliggende thema waar we dan naar te kijken hebben en waar we mee aan het werk gaan. Dus. En dan is ademhaling, ik zeg altijd, het is zo grappig, ademhaling is dan nooit het doel, ademhaling is een middel om wat bijdraagt aan uiteindelijk de mogelijke oplossing om je te reguleren. Ja. En dan hebben we ook nog het stukje prestatieademen waar we dan echt naar kijken van oké, hoe kunnen we je efficiënter maken? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat jij op het veld minder snel verzuurt, meer energie hebt en gewoon ook echt vertrouwen voelt, want dat zeg ik altijd, komt voort uit het gevoel dat jij voldoende energie hebt om je doel te bereiken. Maar dat je dus voelt ook van, oh ja, ik kan gewoon nog door, joh. En daar komt ook dat geloof in jezelf vandaan. Maar dan moet je dat wel hebben. Dus daar werken we ook aan. Dus het is enerzijds een stukje performance en een stukje de mens. En de tools die daarvoor zijn, is slaap, adem, gedrag, voeding. En voeding hou ik me niet heel erg mee bezig, maar ik kan ze wel uitleggen. Joh, als jij om 10 uur s'avonds nog, weet ik veel, een bonk suiker naar binnen zit te werken in de vorm van granola met lekker kwark en nog allemaal lekkere stukjes fruit. En je zegt tegen mij, ja, maar ik slaap niet goed. Goh, wat heb je gedaan waardoor je niet slaapt? En ik leer ze alleen maar begrijpen wat ze doen. Ook weer gedrag. En eigenlijk, als je samenvat, ook weer in een notendop, zijn jouw gewoontes en je verlangens die je hebt in lijn met wat je wilt in de toekomst. En kijk daarnaar. Daar hebben we naar te kijken. En is dat niet zo, dan hebben we daar bij te sturen. Ja.
Want ik heb je ook horen zeggen van, oké, hoe groter de droom, hoe groter het gevecht.
Ja.
Wat bedoel je daarmee?
Nou, in de zin van hoe meer jij van jezelf verlangt, hoe harder die weg is. Hoe meer tegenslag daar zou zijn. Hoe meer mensen je in je omgeving gaat verliezen of die gaan zeggen, wat doe jij nou? Of heb ik zelf ook ervaren. Ja. En zeker het stemmetje in je hoofd, wat elke dag zegt, moet je dat nou wel doen, joh. En in mijn optiek ook, de mensen waar ik mee werk, worden steeds. Ik maak ze dan ook heel belangrijk in mijn hoofd. Dat ik denk, ja, maar als die topspeler die ik daar heb, ja, dan die moet ik nog beter maken. Maar dan is de druk in mij, van mezelf op mezelf, is zo immens groot. Dat ik denk, ja, maar ik wil hem nog beter maken. En ook al is hij misschien al de allerbeste, ik wil dat hij nog beter wordt. Nou, wat heb ik dan te doen in mezelf, waardoor ik dat kan? Ik moet dan ook op mijn best zijn. Wil het er bij mij het beste uitkomen. Dus daar heb ik ook om mezelf bij te sturen. Om dus heel goed voor mezelf te zorgen. Maar te blijven ontwikkelen. En daar dus ook mezelf in te blijven afvragen. Wat is wat ik nodig heb? Wat heb ik te ontwikkelen? En wanneer is het genoeg? Ja.
Dus wat ik je daar eigenlijk hoor zeggen is van oké, dat je het is belangrijk dat je eerst goed voor jezelf zorgt. Dat het goed gaat met Robin. En vanuit daar kan je dus ook beter je atleten en de mensen die je begeleidt helpen.
Ja. Ja, kijk, als je altijd klaar staat voor een ander, loop je ook leeg. Want dan geef je jezelf helemaal weg. En dat is wat ik wel eens geneigd ben te doen. Vanuit passie en enthousiasme. Want ik vind mijn werk fantastisch. Ik kan dit de hele dag ongeremd doen. Maar er zit ook een limiet op mijn fysieke, emotionele, mentale en spirituele batterij. Alleen, ja, soms ga ik daar ook aan voorbij. En dan ben ik te druk. Ik heb bijvoorbeeld in de volgende maand ga ik 2 weken lang helemaal niks doen. Dan ga ik 2 weken lang in mijn eentje de natuur in. En dan moet ik mijn eigen hout hakken voor warmte en dan moet ik mijn eigen warmte stoken. Omdat ik echt eventjes helemaal weg wil uit datgene wat ik van mezelf altijd moet. Ja. Dus enerzijds ben je bezig met het gedrag van de ander. En de gewoontes en de verlangens van de ander. Maar daarin heb je ook bij het sturen op jezelf. En daarin, ik ben ook gewoon mens. En daarin heb ik als mens ook op mezelf bij het sturen door goed voor mezelf te zorgen. En voor mij houdt dat in dat ik dus hele strenge... Nou, streng niet. Ik ben niet heel streng voor mezelf op dat gebied. Maar dat ik wel voor mezelf te zorgen heb. Dus goede routines, goede gewoontes en gedragingen. Die ervoor toe leiden dat ik ook dat kan doen. Dus ja.
Ja, dat klinkt bijna een beetje egoïstisch. Ook als ik mezelf wil praten of ik jou wil praten. Ja, het is zo. Maar dat, vanuit daar kan ik ook voor mezelf kan ik veel beter voor mijn klanten zijn. Kan ik veel beter voor mijn vriendin zijn, et cetera. Waardoor ik in die end een veel leuke persoon ben. Ja. En er zijn gewoon een aantal dingen wat niet onderhandelbaar is. Wat ik train elke dag. Meditatie doe ik elke dag. Ik doe elke ochtend mijn ademhalingsoefeningen, et cetera. Dat ik vanuit daar word ik een veel leukere look. Waardoor ik uiteindelijk ook veel beter voor de andere personen kan zijn.
Ja, en dan is het interessante. Wat levert dat jij dat doet, wat levert dat jou op?
Heel veel.
Ja, en maar wat levert het je op daadwerkelijk? Dus als jij naar de gym gaat en je mediteert, wat levert dat jou op?
Mijn eerste reactie is dat ik daardoor veel energieker ben.
Ja, en wat kan jij meer of minder doen, of misschien zelfs beter, op het moment dat je meer energie hebt?
Ja, dan ben ik veel meer aanwezig in het moment, ben ik veel meer, zoals wij hier zitten, ja, present.
Ja, dus dan is dat waar je het voor te doen hebt, maar dan weet je wel waarom je iets doet.
Precies.
En heel veel mensen hebben geen idee waarom ze iets doen. Ze doen het maar gewoon in de hoop dat ze uitkomen op een plek waar ze denken dat ze heen moeten. Maar ik heb altijd, oké, maar waarom wil je dat? Ondernemer. Ja, ik wil gewoon graag succesvol worden. Maar oké, maar waarom wil je dat? Ja, dan kan ik lekker veel geld verdienen. Oké, maar wat ga je doen als je veel geld verdient? Ja, dan kan ik dit en dit. Oké, en wat levert dat je dan op? Ja, dan kan ik, oké, maar waarom doe je dat? Ja, gewoon. Oké, maar waarom doe je dat dan gewoon? Ja, omdat ik goed voor mijn kinderen wil zorgen. Oké, maar waarom wil je goed voor je kinderen zorgen? Ja, dan kunnen zij in ieder geval hebben wat ik niet, wat ik vroeger niet had, dat hebben zij dan wel. Oké, wat had jij vroeger dan niet? Ja, ik had niet de luxe die wij nu hebben. Oké, wat had je wel, vroeg ik. Ja, wij hadden dat niet, wij konden vroeger dit niet. Oké, en wat leidde ertoe dat dat niet kon? Nou, mijn vader die had 2 banen, zei tegen mij dat ik gewoon heel hard moest werken en dan zou ik iemand worden. Oké, en wat ben je gaan doen? Ja, ik ben dat geworden. Ik ben dat gaan doen en ik ben het geworden. Oké, en wat heeft dat jou opgeleverd? En dan komen ze erachter datgene wat ze zijn gaan doen eigenlijk helemaal niet van hun was. Maar de overtuiging was van hun vader die zei, ga maar hard werken, want dan ben je iemand. Nou, dat had ik natuurlijk zelf ook. Dat ik iemand werd die een product was van het gezin. Die zei van, zorg maar dat je hard werkt. Dan kan je later net zo goed voor mij zorgen als ik nu voor jou. En dat wordt dan je overtuiging. Dus dat is weer terugkomend op, waar werd dat verhaal die je zelf bent gaan vertellen, jouw waarheid? En keer op keer dat gebeurt, ga je dat, die waarheid en dat verhaal in jezelf bevestigen. Is dat hetgeen wat jouw leven dus drijft, zeg maar. En daar heb je dus ook op naar te kijken. Dus ik heb die ondernemers waar ik mee aan het werk ben, eentje daarvan, die zei, ik zei, joh, maar mijn moeder, zei die, niet mijn moeder, maar zijn moeder, die zei, van een kwartje kan je nooit rijksdaler worden. Ik zei, oké, maar hoe zie jij jezelf? Ja, ik zie mezelf als een rijksdaler. En zelfs dan gaat hij dus denken binnen die kaders van, ik ben dus een rijksdaler of een kwartje. Wat hij dus eigenlijk doet, iedere keer wanneer er dus iets goed of fout gaat, is hij zichzelf aan het beoordelen of hij een kwartje is of een rijksdaler. Maar wat nou als je helemaal niet een kwartje of een rijksdaler hoeft te zijn, want dat was iets wat van een ander was, geprojecteerd op jou, ging dus helemaal niet over jou. Je hebt wel 40 jaar rondgelopen met het gevoel dat dat over jou ging. En wanneer je daar op bijstuurt en je gaat helemaal kijken in het gedrag wat daar dus onder ligt, daar verander je voor letterlijk. Daardoor, het is zoiets kleins misschien, hè? Het klinkt zo simpel. Maar in de belevingswereld van iemand is dat alles. En dan zie je dus dat daardoor ook heel die perceptie op die conditionering als het ware verandert. Waardoor dat bewustzijn ineens is van, wow, dit was dus helemaal niet voor mij. Dan gaan ze veel vrijer in het leven staan. En dan verander je letterlijk iemands leven. Omdat in iemands vrijheid, innerlijk, ineens zoveel ruimte ontstaat. Waardoor diegene denkt, ja, maar wacht even joh. als dit ook voor mij en dit is voor mij en dat is voor mij. En daar maak je het werk zo mooi. En dat geldt voor de topsporten en de artiesten natuurlijk, idem dito. Ja. Ja. Dus dat vraag ik ook. Waarom ga je, wat is het waarom je elke dag daar op dat veld komt staan? Wat is je visie? Wat doe je? Waarom doe je het? Ik laat sommige jongens opschrijven wat hun visie is. En ik zeg altijd, dat leerde ik van een van de sporters waar ik mee werk. Die zei tegen mij, het moet geschreven staan, anders gebeurt het niet. En sindsdien, dus we leren van elkaar. Sindsdien laat ik iedereen waarmee ik werk zijn visie opschrijven. Want de visie is, waar ga je voor? Wat is datgene waar je aan wil bijdragen? Misschien nog wel wat groter is voor jou. Als jij een winnend doelpunt maakt, in bijvoorbeeld de 90ste minuut, dan hebben 60.000 man hebben een onwijs goede dag in dat stadion. En misschien nog wel die 1 miljoen die ernaar zitten te kijken, hebben dat ook. Wat draag jij bij? Maar wie wil je zijn en wat wil je daarin bijdragen? Aan het grotere geheel, nog los van jezelf. En die zingeving die wij ook daar met z'n naar kijkt, is ook mooi, want dat gaat ook over wie ze zijn daarbuiten. Dus als je het dan hebt over de visie, soms kijken, de visie opschrijven en aan de binnenkant van in de auto, zeg maar, bij het spiegeltje. Voordat je de training ingaat, oké, herinner jezelf aan de visie. Waarom ben je hier? En ga dan dat veld nog op. En als je geen visie hebt, dan ben je een soort, in mijn optiek, ronddobberend schip, wat elke dag komt opdagen, waar heel veel geklaag uit voortkomt, omdat je niet weet waar je het voor doet. Ik had bij een jongen had ik een bal neergelegd. En toen zei ik, schiet eens op doel. Ik heb een kantoor zo groot als deze plek. En toen zei ik, hier, schiet eens op doel. Toen zei hij, maar het doel is er niet. Ik zeg, nee, maar schiet eens richting doel dan. Zei hij, maar waar is dat? Ik zeg, nee, je hebt geen richting, je hebt geen doel. En om duidelijk te maken dat het dus nodig is om dat te hebben. En het doel is niet om een doel te hebben. Het doel is om een richting te hebben, zodat je in ieder geval weet waar je heen gaat. En waar je het dus voor doet. En als je dat niet weet, wat is dan de reden dat je die dag komt opdagen? Ik wil dat je dat voor jezelf helder hebt, zodat je echt voor jezelf voelbaar kan maken. Dit is waarom ik dat doe. Dit is waarom ik het ook wil. En dat dus een duurzame, gezonde motivatie kan zijn. Zonder weer heel erg vast te klampen aan het doel. Want als jij het doel belangrijk maakt, te belangrijk maakt, dan is er zoveel hechtenis aan dat doel, dat ze daar ook alweer het plezier in kunnen verliezen. In de zin van, ja, maar het voldoet de hele tijd niet. Als het doel is om gelukkig te zijn als je wint, nou, hebben we heel snel bij te sturen, want je gaat niet altijd winnen. Je moet ook weten hoe je moet verliezen als dat jouw doel is.
Dus dat is weer die polariteit, hoor, dat we hadden winnen en verliezen.
Ja. Ja. En het gaat continu, je blijft afvragen, wat gebeurt er nu eigenlijk echt? En wat gaat daarover, van wat er gebeurt, gaat er nou daadwerkelijk over mij?
Ja.
En heel vaak is dat het continu onderzoeken waar wat wel en niet over jou gaat.
Ja.
En wat je nodig hebt.
Dus kon je daarin eigenlijk drie dingen zeggen van inderdaad, de gevoelens of de gedachten die ik heb, is dat iets van mij of is het iets van de ander? Ik had het laatst ook met de coach klant over, bepaalde emoties, et cetera. Daar kwam ze eigenlijk, waar zij heel erg mee zat, dat ze eigenlijk achterkwam in 9 van de 10 keer waren dat emoties van de ander wat zij tot zichzelf betrok.
Ja.
En door dat te herkennen en te erkennen,
exact,
was het eigenlijk al, oh ja, shit, maar dit is het gewoon waar het over gaat, weet je wel. Daar kon ze een probleem opgelost, als het ware. Dus dat is het eerste wat ik wil zeggen. Daarna hoor ik je zeggen inderdaad, waarom doe je de dingen die je doet? Dus ook voor de luisteraar, als je kijkt naar je dag vandaag, waarom heb jij de dingen gedaan die je vandaag de dag hebt gedaan? Ligt het in lijn met je visie? Ligt het in lijn met je toekomstbeeld? En als jij bijvoorbeeld elke ochtend opstaat, wat is daarin de reden dat je opstaat?
Ja.
Volgens mij doe jij dat ook. Ik vind het zelf altijd heel krachtig. Oké, ik ga een intentie stellen wat ik vandaag wil bereiken, wat in lijn ligt met mijn eigen visie.
Exact.
Dat is dat ik vanuit daar proactief de dag begin ten opzichte van reactief, gelijk telefoon naar buiten, baas belt, et cetera.
Exact.
Heel veel mensen die zo de dag doorgaan. Dus dat is de tweede. En als laatste hoor ik je zeggen, de dingen, wat gebeurt er nu eigenlijk en waar komt dat vandaan? En ik denk dat ieder mens daar werk in te doen heeft. Of je nou een positieve opvoeding of negatief of wat dan ook. Het gedrag wat je vertoont, waar komt dat vandaan? De dingen wat jij doet, waar je tegenaan loopt, waar je misschien al 10, 20, 30 jaar met te dealen hebt. Waar komt dat vandaan? Dat je daar een keer met iemand een gesprek over kan voeren, die een spiegel kan voorhouden. Okay, maar dat kwam inderdaad, dat dubbeltje Rijksdaalder, weet je wel. Dat was een voorbeeld en dat daar het gedrag vandaan komt. Ik heb zelf ook zo een aantal voorbeelden. Ik heb dat in de vorige podcast al genoemd. Van oké, maar dat is waar bijvoorbeeld bij mij vandaan komt, hoe ik het lastig vind om met feedback om te gaan. Dat bij mij vroeger was altijd alles goed. Er werd nooit benoemd iets wat niet goed was. Ik vond het heel lastig als iemand tegen mij zei van, Luke, dit en dit gaat niet goed. Wauw, bam, weet je wel, kwam bij mij echt binnen. Op een gegeven moment ga je dat herkennen en erkennen van, oké, maar daardoor vind ik het lastig. En nu weet ik waardoor het komt.
Exact.
En ik denk dat, ja, wat ik zei, dat iedereen daar werk in te doen heeft. Dat is voor mij persoonlijke ontwikkeling. Dat je daarmee aan de slag kan. En dat je vanuit een bepaalde helikopterview naar de situatie kan gaan kijken.
Exact. En ik denk dat je dat mooi zegt. Ik zeg het al, je hebt jezelf te leren kennen. Om daardoor een diepere betekenis te geven aan wat jou drijft als mens. Daardoor vanuit die plek door te geven aan de ander. En in mijn optiek is dat de betekenis van het leven. Dat wat jij leert je kan doorgeven. Zodat je een ander ook uitdaagt om ook weer te ontwikkelen en vanuit die plek te inspireren. Dat is een soort olievlek. En ik denk dat dat het hele mooie is, ook van wat wij doen in ons werk. Dat het enerzijds zo belangrijk is dat het werk wat we doen, maar anderzijds ook als je daar het resultaat van ziet en een ander op zijn of haar beurt daardoor ook weer het beste uit zichzelf kan halen en dat iemand in een team zegt, hey, zo, je zit er zo lekker in. Wat doe jij dan? Ja, ik heb dit en dat gedaan. Dat een ander dat ook gaat voelen van, hey, misschien moet ik dat ook eens doen. En ik denk dat we op die manier de wereld een stukje mooier maken dan dat hij is. En dat geeft mijn dagen zin. Ja, en ik zeg het, mijn tegenslag is eigenlijk een soort zegening voor mezelf. Alleen dat zag ik toen niet zo. Alleen nu denk ik bij mezelf, ik ben onwijs dankbaar voor dat eigenlijk allemaal op mijn pad is gekomen. Had ik mijn moeder ervoor willen verliezen? Nee. Maar doordat ik dat heb ervaren, heb ik wel de zin van het leven op een heel andere manier betekenis kunnen geven, zeg maar, voor mij. En daardoor ook kan ik bijdragen aan het bestaan van een ander. En dat maakt het voor mij het mooiste. Als ik van de week in een stadion zit en ik zie dat een van de jongens waarmee ik werk zo zijn werkelijke potentie kan inzetten op dat veld en gewoon niet te stoppen is. En je ziet dat echt in alles terug. En mensen schrijven er ook over. Ja, dan denk ik, wow, gaaf. En niet dat ik dan moet denken van, oh, dat heb ik allemaal gedaan. Enerzijds voel ik de dankbaarheid in mezelf dat ik daar onderdeel van mag zijn. Maar ik kan echt de blijheid voelen voor hem, dat ik denk, gaaf. Hij doet wat hij het allerbeste doet. En dat komt er ook volledig nu uit. Sterker nog, ik geloof dat er nog wel meer in zit. Maar dat gaat eruit komen als hij het gevoel heeft dat hij nu, en dat vertrouwen heeft dat hij het gevoel heeft. En dat maakt het zo mooi. En dan sta ik ook als een klein jongetje in dat stadion te juichen van, ja, lekker zeg. En dat maakt mij blij. Als je resultaat ziet van het werk wat je doet, dat is niks zo mooi als dat mogen ervaren in jezelf. En wanneer zij dat zelf dus ook ervaren, denk ik bij mezelf zo, voor mij is dat tof. Maar kan je nagaan, als je jij jou bent en je doet dat daar, en hoe moet dat dan zijn als er 60.000 man voor je staan te applaudisseren? En dat je echt tot je recht komt. Dat ze allemaal voor je staan te juichen. Dat, in mijn optiek denk ik, wow, soms zou ik wel eens met ze willen ruilen. In de zin van zo'n euforisch gevoel willen voelen. Want dat is natuurlijk bij mij. Je blijft op de achtergrond, doe je gewoon je werk. En op de voorgrond zie je de jongens natuurlijk hun ding doen. En dat vind ik gaaf. En ik sta dan soms gewoon ook bij een concert van de artiesten die ik wel begeleid. Sta ik gewoon in een hoekje te kijken. En dan denk ik, gaaf eigenlijk, joh. Wat je doet. En dan zie je iedereen helemaal. Dan heb ik eigenlijk, op het moment staat de muziek voor mij stil. Dan ben ik gewoon aan het kijken hoe de mensen, dan kijk ik naar de mimiek van iemands gezicht. Hoe degene die je begeleidt zo lekker bezig is. En dan zie ik hoe dat de mensen die voor hem komen of voor haar, dat die onwijs aan het genieten zijn. En dan denk ik echt bij mezelf, ja, mooi eigenlijk. Dat zijn voor mij geluksmomenten waar ik ook echt wel veel geluk uit kan halen. Ik echt denk, ja, mooi zeg, dat zo kan. Ja. Ja.
Ja, wat ik mooi vind wat je zegt en het hele verhaal wat je houdt, is dat, en nu letterlijk ook het voorbeeld wat je geeft, dat jij, je kijkt naar de mens achter de artiest, de mens achter de sporter, de mens achter de mensen die je begeleidt, de ondernemer. Dat vind ik heel mooi.
Ja.
En het werk dat we daarin doen, dat het mensen helpen hun potentieel te kunnen benutten. Inderdaad, door te kijken, oké, waar komt gedrag vandaan, waar komen gevoelens vandaan, de gedachten te kunnen ordenen, et cetera. Mm. Jij zit natuurlijk echt in die topsportwereld. Ik ben wel benieuwd, wat denk je dat wij als niet topsporter kunnen leren van topsporters?
Cool. Hele goede vraag. Even over nadenken. Nou ja, het hebben van de discipline om elke dag op te komen dagen. Bij te dragen ook uiteindelijk. Maar echt te doen wat nodig is. Elke dag, dag in dag uit weer. Maar ja, wat ik ook vooral van ze leer is dat ook zij gewoon mens zijn. Want ik kan wel zeggen wat ze allemaal moeten doen, maar ik leer ook heel veel van hun. En al die jongens zijn ook gewoon mens. En van die mensen leer ik dan ook weer, zeg maar. Dat hele mooie is met een van de jongens, die is gelovig. En die gaat dan naar de kerk. En op een ochtend kwam ik langs en toen zei ik van, goh, wat ben je aan het doen? Ik zei, ja, ik doe bijbelstudie. En dan vind ik het onwijs interessant om te kijken wat hem dan drijft. Want dat is ook wat hij dus heel belangrijk vindt en wat hij mee het veld inneemt. Dus hou vast, is geloof in zichzelf. Maar ook dat hij wordt geleid door iets dat veel groter is dan zichzelf. En dan vind ik dat zo mooi. En dan ging voordat we het wisten, hadden we 2 uur een gesprek daarover. En de eerstvolgende keer dat ik daar weer ben, ga ik mee om te kijken van wat dat voor mij weer kan doen. En zo draagt hij ook bij aan mij. Dus wat ik ook van ze leer is dat zij ook buiten het veld dingen hebben of doen waar ze mega passioneel over zijn. Waar ze iets mee kunnen. En wat ik zeg, het doorzettingsvermogen, de wil om te winnen. Ze kunnen niet tegen hun verlies. Ja, en dat vind ik ook wel heel mooi om te zien. Ik heb geen idee. Heb jij nog dingen waarvan je kan denken van bedenken van, joh, wat leer jij van ze? Jij hebt ook gewerkt met Badder.
Ja. Ah, ja, we stonden voor de podcast, stonden we even samen voor de boekenkast. En toen zeiden we, nou, welke boeken? En toen kwam ook dat de boek van The One Thing. En dat hoor ik je nu een beetje zeggen. Eigenlijk het ene ding waar jij op focust, wat is dat? Waar je volledig commitment, waar je volledig discipline, et cetera, in gaat leggen. Wat uiteindelijk in lijn ligt met jouw visie. En dat is een beetje wat ik je daarin hoor zeggen wat eigenlijk niet topsporters van topsporters kunnen leren.
Ja.
En dat je daar welke lessen of welke rekeningen daar ook voor moet betalen. Omdat het vaak hele hoge rekeningen zijn. Dat een klein verschil tussen wel of niet de top halen. Dat je dan toch alles kan geven om uiteindelijk die top te kunnen halen.
Ja. Ja, en ik denk dat, laat ik het zo zeggen, ook zij hebben tegenslagen gekend waardoor ze dit zijn gaan doen. En dat betekent niet dat ik het altijd beter weet dan zij. Sterker nog, helemaal niet. Ik stel ze alleen maar de juiste vragen. Want ik zeg altijd, geloof niets van wat ik zeg. Ondervind je eigen waarheid en doe je eigen onderzoek. En kijk of het kloppend is voor jezelf. En het interessante daarin is dat ik ben ook geen haar beter dan zij. Helemaal niet zelfs. Alleen ik ben wel in staat om de juiste vraag te stellen. Zij geven mij daarin het antwoord. En dan is dat altijd hetgene daadwerkelijk wat ze echt voelen. Of is dat ook nog eens bedacht met je hoofd? Daar heb ik het onderscheid in te maken. Door, oké, is dit bedacht met je hoofd of komt dit vanuit je gevoel? Oké, maar wanneer weet je dat het je gevoel is? En ze daarover laten nadenken tussen wat is dat onderscheid. Daarin leer ik ze heel vaak echt 17 centimeter af te dalen van je hoofd naar je gevoel. En te voelen wat er daar gebeurt. En als ze dat voelen, oké, maar waar voel je dat dan? Ja, hier, oké. En als je dat voelt, wat gebeurt er dan in jezelf? Waar voel je dat gevoel? En als je dat gevoel daar voelt, hoe laat het je voelen dat je het daar voelt? En continu naar dat lichaam bewustzijn te creëren. Om daar te kijken wat er daar gebeurt. Zodat je daar, dat is uiteindelijk de plek waar je het moet doen. Ik zeg ook tegen die jongens, je hebt nog nooit met je gedachten heb je nog nooit een doelpunt gemaakt. En met je gedachten heb je ook nog nooit een concert gedaan. Je kan het wel visualiseren en je kan het wel helemaal voor je halen. Maar uiteindelijk ben jij hetgene met je lijf die het moet doen. Dus ja, dan is het aan mij om ze uit hun kop te halen en in hun lijf te laten zakken, zeg maar. Om hun te laten voelen dat dat de plek is waar het gebeurt. En die connectie daartussen te maken.
Ja. En op jouw vraag terug te komen, wat ik dan daarin zie, bijvoorbeeld ook in het werken met Badden, dat gewoon dag in, dag uit met één ding bezig zijn en hoeveel tegenslagen je ook hebt. Badden de afgelopen jaren, hoeveel tegenslagen op je pad komen, constant vanuit daar vast blijven houden aan je visie en daarin in jezelf kunnen vertrouwen. En toen ik met hem de eer had om met hem te mogen werken, ik heb dat aan hem teruggegeven. Nou, iedereen kent natuurlijk Badr Hari, iedereen kent de atleet Badr Hari. Maar de mens Badr Hari, wauw. Weet je wel, wat is dat een mooi mens.
Ja.
Dat heb ik ook tegen hem gezegd. Je ziet natuurlijk de dingen, en daarom zei ik ook het verhaal wat je gelooft. Ja, ik heb net, voordat ik met hem gewerkt, heb ik ook een verhaal over hem. Ik heb ook een verhaal voor jou. Zo heb ik over iedereen heeft een verhaal over iemand. Dan heb je een verhaal over bijvoorbeeld een Badr Hari. En dan ontmoet je de mens Badr Hari. Ik heb dat ook tegen hem gezegd. Ik zeg, wauw, wat ben jij een mooi mens. Dat zo oprecht, zo professioneel, zo vanuit een gelijkwaardige samenwerking kunnen presteren. Dus ja, dat was voor mij weer echt een bevestiging van oké, maar wie, daarom vind ik het zo vet wat jij zegt, wie is de persoon achter het verhaal? Wie is de persoon achter de atleet? Wie is de persoon achter de artiest?
Juist. Kijk, en dat is ook, het boeit me niet zoveel wat je doet. Ik wil weten van je wat je drijft. En dat is veel interessanter. En daarnaar te kijken en bij te sturen met iemand, wat je ook hebt gedaan dan met Paddus, zo gaaf. En de mens die daarachter zit, hè, die daar elke dag de drijf dus letterlijk voor heeft om dat te doen, dat is gaaf. En dat zorgt er dus ook voor dat je inderdaad, wat je zegt, op een gelijk niveau met de mens kan zitten. En dat je daar op elkaar kan vinden. En dat je na zo'n training gewoon eens neer kan zitten van, hoe is dat nou voor jou? Dat je dadelijk tegen die en die tegenstander staat. Die jou eigenlijk gewoon alleen maar tegen het canvas aan wil slaan.
Ja.
Maar niet als in, ik wil niet van het alter ego, want zo noem ik het altijd, horen. Ik wil niet nu de achternaam horen spreken die het standaard robot riedeltje eruit gooit van, oh nee, dat is sowieso, nee. Wat gebeurt er echt in jou? En daar hebben we het weer over kwetsbaarheid. Wat speelt er echt in jou? Wat zijn de echte gedachten die je en de gevoelens die je daarover hebt? En daarover te praten en dan te zeggen, ik kan me voorstellen joh, dat het echt onwijs eng is dat je daar dadelijk staat tegen iemand anders van 120 kilo die je kop eraf wil slaan. En wat doet dat dan met je? Welke invloed heeft dat op je gezin? Als jij in zo'n bijvoorbeeld in zo'n fight week daarmee bezig bent. Ik heb natuurlijk ook gewerkt met Levi, daar mag ik wel over spreken. En dan zie je van dichtbij wel wat het doet. En de opoffering die daar is, nou ja, dat geldt voor Rico, dat geldt voor Badder, dat geldt voor Levi. In die weken ben je niet de meest aangename persoon. Je hebt een gezin en je hebt daarvoor te zorgen. Maar dan gaat het even allemaal alleen om jou. En je kan niet doen wat je altijd doet, want het duty calls, zeg maar. En daar offer je het een en ander voor op. Maar hoe is het voor je als je dat moet opofferen? Hoe is het voor je als je een gezin dan een week niet moet zien of misschien wel een maand niet? Want je zit in zo'n fight camp, dat is, wat is het, 6 weken. In die 6 weken zie je amper je gezin, je vrouw. En je kan misschien niet altijd doen wat je anders als mens ook leuk vindt. Hoe is dat voor je? En daar met ze over te praten, dat kan ze ook al heel erg verlichting brengen. In de zin van zo, thanks even man dat we dit gesprek hebben. Dat geeft letterlijk weer de brandstof om de volgende dag een 3.0 training neer te zetten. Nou, en dat kost in mijn optiek helemaal niks. Dat is gewoon vanuit mijn optiek gewoon de normaalste zaak van de wereld. Dat je gewoon een normaal gesprek voert met elkaar. En dat is ook wel eens wat ik met de mensen in mijn omgeving heb. Dan zeggen ze, ja, maar dat is wat jij altijd doet. Daarom vinden we het jou een fijn mens om ons heen te hebben. En dan zeg je, maar dat is toch normaal? Toen zei hij, nee, dat is niet normaal. Want naar mij komt iedereen alleen maar voor een ticket of voor een shirt. Of voor, je speelt daar en je speelt daar, maar dat gaat niet over mij. Of als een jongen geblesseerd is, oh, gaat het nou met je blessure? Maar ze vragen hoe het gaat met je knie, maar niet hoe het gaat met jou als mens. Dus de interesse in de voetballer is er dan, of in de artiest, of in de sporter, of de ondernemer, whatever, is er dan, maar nog steeds niet daadwerkelijk in de mens. En ik denk dat dat juist een beetje is wat er ontbreekt nog in die wereld. Waar denk ik in mijn behoefte, of in mijn optiek veel behoefte aan is dat we de sporters meer mogen zien als de mens. En de trainer van Tottenham zei dat heel mooi. Die ging in een interview en die ging echt zo met zijn handen onder zijn, van ja jongens.
Ik heb het gezien, ja.
Geld. Leuk, maar de gevoelens die zij hebben zijn dezelfde gevoelens als wij. Als zij in het verliezen, ervaren ze hetzelfde gevoel. Als zij kloot in hun vel zitten, ervaren ze gewoon hetzelfde gevoel. Dat is niet anders dan jij en ik. En dat is het ook niet. En door ze gewoon te zien als mensen die zichtbaar zijn voor de wereld, dat te beseffen dat dat is wat zij doen, maar dat niet hun per se superhelden maken en anders maken dan ons. Want zodra zij thuiskomen en ze hebben een onaangenaam gevoel, ze voelen zichzelf niet top, dan hebben ze gewoon hetzelfde gevoel als dat jij en ik zijn. Dus het zijn gewoon mensen. Alleen daar gaan we vaak aan voorbij, dat het gasten zijn die superhelden zijn, maar dat zijn het helemaal niet. Want zodra zij dat veld afstappen en thuiskomen, en er is op dat moment niemand, zoals die jongen van 20, nou, dan heb je misschien een winnende gescoord, maar dan kom je thuis. Dus licht staat uit, dus donker, is niemand. En dan is best een eenzame plek om te zijn. Ik kan me herinneren, Israel Adesanya, ken je ook. Israel Adesanya, die zei ook in een interview, ik had de droom om in de UFC kampioen te worden. De avond dat ik kampioen werd, was het meest ongelukkige moment uit mijn leven. En hoe komt het dat hij daarin zo ongelukkig is? Iedereen dook bovenop hem. Oh, gaaf, 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 gaaf. Dus zijn winst was ook de winst van vele anderen, wat mooi is. Alleen de interviews, de media, alles wat er bovenop dook. Ja, dat is leuk, maar dat is vanuit hem naar het externe. En dan komt hij thuis en dan denkt hij zo, eigenlijk is alles langs mij heen gegaan. En heb ik mijn eigen succes gewoon helemaal niet gevoeld. En dat doel weg is, waar hij jarenlang voor heeft getraind en dat dan gebeurt. En dat hij er niet van heeft kunnen genieten op het moment dat het gebeurt. En dat hij daar eigenlijk ongelukkig van wordt, omdat hij het zelf niet heeft kunnen ervaren. Dat vind ik heftig. En ik denk dat daar juist eventjes wegstappen uit dat hele stukje van het mediacircus en überhaupt het hele circus. En daar stil te staan bij wat je eigenlijk aan het doen bent. En als zo'n jongen van de week zo'n mooi doelpunt maakt, dan ben ik degene die hem hebt van, hey, je mag onwijs trots zijn op jezelf, maar neem even een moment voor jezelf om bewust stil te staan dat dit is wat je doet. En dit is waar je op dit moment bent en dat je daar keihard voor werkt. Maar vergeet ook niet om even stil te staan en trots te zijn op jezelf. Maar dat vinden ze moeilijk in een wereld waar ze verteld worden dat ze eigenlijk alweer bezig moeten zijn met de wedstrijd van volgende week. Nou, en daar ben ik dan degene die om de hoek komt van, hey, even een moment voor jezelf. Hetzelfde geldt voor een artiest. Voordat je opgaat, pak even één moment voor jezelf. Laat alles samenkomen, alle spanning. Omarm die spanning maar. Die spanning is het toch? Het wegdrukken heeft geen zin. Dan suppress je weer dat deel van jezelf. Skip je bal, het wil bovenkomen. Voel het maar gewoon. En wees ermee, dan wordt het draagzamer. Laat dan het geluid van het, wat daar wordt aangekondigd, dan wordt dat geluid van het publiek wordt hoger. Neem het allemaal maar in je op. En voel maar gewoon wat dat met je doet. En dan reguleren we dat met de ademhaling. Open je ogen, hup, go. En daarnaast, je was lekker in het moment. Hè. Zo, ja, ik zat er lekker in. En dan kon het allemaal goed waarnemen in plaats van dat die spanning. Waar staat iemand die het niet naar zijn zin heeft? Oh, daar. Oh, shit, zou die het wel leuk vinden? Dan ga je in je kop zitten en dat is niet wat je nodig hebt. Dus daar ook iemand helemaal alles laten samenbrengen voor iemand, dat werkt ook goed. Dat is eigenlijk maar een beetje wat ik doe.
Ja, en ik denk over het algemeen in het topsport of in het artiestenleven wordt er natuurlijk heel erg uitvergroot. Maar dit geldt natuurlijk eigenlijk voor ieder mens. Ja. Dat het ook de vraag is van, hey, hoe is het eigenlijk met je, hoe is je manager, met de ondernemers, weet je wel. Wie is de mens daarachter, dat je elkaar ook eens de vraag kan stellen, hoe is het eigenlijk met je?
Ja.
Dat je niet gelijk op de business en andere dingen duikt.
Ja, we zijn zo geneigd onszelf te identificeren met hetgene wat we doen.
Ja.
En daar ons bestaansrecht uit voor te halen. Ja. Maar ja, goed, als je dat niet doet, ben je nog steeds een mens. En hoe gaat het dan met je?
Ja, dat vond ik ook zo mooi bij Badda als laatste. Ik had een aantal maanden met hem mogen werken. En toen ging hij naar Marokko. Had hij daar ook een soort van trainingskamp. Ging hij vechten, et cetera. In die tijd ging het niet zo goed met mijn oma. Is ook in die tijd is ze overleden. Dat had ik hem 4 weken niet gezien. Hij was super hard aan het trainen in Marokko. En ja, was allemaal dingen daar aan het doen. En media, et cetera. En toen zag ik hem weer na 4 weken. En het eerste wat hij zei, hoe is het met je oma? Dat was voor mij zo'n voorbeeld van... Hij is met zoveel dingen bezig op NOS, overal kwam die. Maar hij was daar in het moment en dat was het eerste wat hij aan mij vroeg. En dat was van mens tot mens, weet je wel.
Maar dat is dan ook weer, hoe voelt dat voor jou als iemand van zo'n staat van dienst die we zo belangrijk dreigen te maken, dat dan doet?
Ja, dat is voor mij echt van mens, dat je van mens tot mens contact kan hebben. En dat je aandacht hebt voor elkaar en dat je met elkaar in verbinding staat.
Ja.
En... de verhalen wat je daarin hoort, het zijn allemaal maar verhalen. En dat is ook volgens mij een beetje de conclusie van dit gesprek. Maar wie is de mens daarachter?
100%. Uiteindelijk, we doen allemaal maar wat met wat we denken dat goed is. Dat doe ik, dat doe jij, dat doen we eigenlijk allemaal. Maar je hoeft het niet altijd alleen te doen. En het is zo mooi om in verbinding te zijn met elkaar. En elkaar te blijven vinden in de dingen waar... We hoeven niet allemaal met elkaar eens te zijn. Maar elkaar te blijven vinden op bepaalde belangrijke aspecten. En elkaar... In mijn optiek de juiste vragen blijven stellen. En daar juist elkaar in te vinden. En ik denk dat dat juist het mooie is. En wat jij zegt, als Badden jou vraagt, hoe was het met je oma? Dan voel jij je ook onwijs gezien. En erkend in het gevoel wat je hebt. In plaats van dat je daar staat van, ja, ik mag mijn gevoel niet laten zien. Want ik ben met Badden Hari. En wat zou die wel niet denken als ik me daar kwetsbaar opstel en noem maar op. Maar hoe waardevol is het dus om op zo'n manier met dus iemand te werken. En dat je... Want wat hij daarin misschien voor jou doet, is dat je echt denkt, ja, gaaf. En dat je nog meer wil dat de mens wint. Voor wie hij is. En dat is natuurlijk mooi. En dat zeg ik, je bent niet atleet, je bent mens. En in mijn optiek is de atleet een soort alter ego. Net als bij Israel Adesanya. Hij zei ooit, Israël die ervaart angst om de octagon in te gaan. Maar stijlbender niet. En als ik daarin ga, ben ik stijlbender, ben ik een killer. I'm ready to die. Dat zegt hij daar ook gewoon letterlijk. En dan denk ik, ja, dat is gaaf. Want als hij daarvoor zit en dan zegt, ja, Israël zou daar die onzekerheden hebben, die zou dit hebben. Dus wat doen ze? We creëren dat alter ego om hem heen. En ik denk dat heel veel, ik zeg het, je bent niet de naam die je op je shirt draagt. Dat is slechts je achternaam, dat is het alter ego. Dat is wat de wereld ziet. Maar wat de wereld niet ziet, is wie daar het veld afstapt en dat shirt netjes ophangt in de kast en gewoon op de bank gaat zitten met een afstandsbediening en een zak popcorn of whatever. En dat vind ik juist, dat vind ik mooi. Ja, en dat is ook de grap. Hè? Met een van de jongens die speelt bij een onwijs mooie club. En die heb ik nog nooit in het echt zien spelen. Maar daar werk je dan mee. En dan zeg ik zou bijna vergeten dat jij daar speelt, joh. Dan zegt hij, ja, ik zelf ook. En daarna gaan we een spelletje spelen. En dan denk ik, ja, grappig eigenlijk. Het zijn gewoon net mensen. Ja, dat vind ik wel heel bijzonder. Ja. En dat maakt het werk juist zo waardevol. Ja. Dat je waardevolle verbindingen ook daarbuiten hebt. Dat je ook weet nu van, hey, als Badder iets hebt, dat je hem gewoon een appje kan sturen van, hey man, mooi gespeeld. Of hoe gaat het met jou? Of niet alleen maar over het spel hoeft te hebben. Dat je daar in ieder geval niet meer over hoeft na te denken of zo, snap je? Ja. Dat vind ik wel mooi. Ja. Dus ja, dat... Mooi.
Ik ben als laatste, Robin, wel benieuwd. Je begeleidt natuurlijk veel mooie artiesten, atleten, et cetera. Wat is een praktische tip wat jij aan de luisteraar zou willen meegeven van oké, dit is iets wat ik doe met de mensen die ik begeleid, wat ik eigenlijk vind dat iedereen zou moeten doen?
Ja, zelfkennis opdoen. Jezelf leren kennen op een manier die werkt voor jou en niet voor je omgeving. Die kloppend is voor jezelf in de relatie tot jezelf. Dat je jezelf hebt om op te bouwen in plaats van de anderen waar je altijd op wil bouwen, ten koste van jezelf. Ik denk dat dat een van de meest belangrijke dingen is. En als ik sportief gezien kijk, zeg ik altijd, jouw performance is 99% afhankelijk van je ademhaling. Dus werk aan je ademhaling. Want wat betekent het voor jou als je minder verzuurt? Wat betekent het voor jou als je misschien wel 10 minuten lang op het veld staat? Wat betekent het als jij jezelf in de picture speelt, omdat je het verschil kan maken ten opzichte van een ander? Kijk daarnaar, wat levert dat jou op? Ja, daar ligt heel veel winst te behalen. Ja. En ik denk, zeker in de sportwereld, als jouw ademcapaciteit niet matcht met je, laten we zeggen, je cardiovasculaire fitheid, ja, dan ben je daarvan afhankelijk. Dus dan kan je nog zo'n goede conditie hebben, maar als je hier buiten adem raakt, dan is dat punt is jouw obstakel. En in mijn optiek heeft een goede ademhaling is daarin belangrijk en niet eens goed, maar vooral functioneel. En daarnaar te kijken, ja. Dus dat zeg ik, ik pak een beetje, het is een beetje allesomvattende. Wat we in een mooie samenwerking die ik met de jongens heb allemaal samensmelten. Maar in principe, ja, ik zeg altijd, je ademhaling is 99% verantwoordelijk voor jouw prestatie. Want dat is het waar dat gevoel vandaan komt dat je voldoende energie hebt om je doel te bereiken. Heb je dat niet, ga je in je hoofd zitten. Dan heb je dat niet, dat vertrouwen niet. Dan ben je ook weg uit het moment. Dan ga je nadenken hoe het moet, ga je forceren. Dat is niet de plek waar je van zijn. Dus ja, dat is aan de ene kant. En het mooie is met ademen is, dat doe je elke dag. Maar dan doe je het dan wel functioneel op een manier die werkt. En ja, door echt te werken aan de efficiëntie van ademen. Door bijvoorbeeld af en toe niet te ademen, minder te ademen. Daar ligt zoveel winst in te behalen voor de jongens. Ja.
Ik ben ook wel benieuwd. Ik ben dat zelf... Ja, dat is natuurlijk voor ieder mens is dat wel lastig, maar dat je... Dat je eigenlijk zorgt dat je niet te veel in het kopje gaat zitten, maar dat je juist meer in het lijf gaat zitten. Maar hoe doe je dat?
Door precies wat je net zegt. Door op je ademhaling te letten, door te focussen op je visie en te weten waar je het voor doet. En erop vertrouwen dat wat je doet goed is. Maar echt dat contact te blijven maken met je lichaam. Als sommige mensen zeggen, ja, ik heb nu onwijs veel stress in mijn hoofd en ik moet er nu vanaf. Je moet er niet vanaf. Je moet ermee leren zijn. Ja. En het leren omarmen. Dus door ermee te zijn en het niet te hoeven wegdrukken van jezelf. Dat is waar je jezelf toestaat om daadwerkelijk te voelen wat je wil voelen. Nou, niet misschien niet wil voelen, maar mag voelen. Zodat je het kan doorvoelen. Zodat het thema waar je tegenaan loopt een doorleefd thema kan of mag worden. Waardoor dat niet lang je obstakel is, maar misschien zelfs wellicht straks je kracht. Ja, dus leer ermee werken. Ik heb ook jongens die zeggen, ja, maar ik heb angst. En wat nou als dit gebeurt en wat nou als? Ja, leuk, wat nou als? Maar daar kunnen we niks mee. Is het realiteit? Nee. Oké, en als we dus weten dat het geen realiteit is, wat is het dan wel? Het is een gedachte die ik erover heb. Oké, en wat doet die gedachte met je? En die zorgt ervoor dat ik die angst echt nog meer voel. Oké, dus is dat een helpende gedachte? Nee. Oké, als ik nu zeg in die auto, die gele auto, ben jij dat? Nee. Oké, dus die gedachte, waarom ben je die gedachte dan wel? Elke wolk die langskomt, ben je ook niet. Elke auto die je langs ziet rijden, daar stap je ook niet zomaar in. Je gaat kijken naar welke is kloppend voor jou. Dat is nog altijd degene die op jouw naam staat. Even heel stom, ik weet niet waarom dit op me opkomt. Maar dan ga je dus kijken naar, oké, wat helpt nou? En als je op een gegeven moment die patronen in jezelf leert herkennen en erkennen, zodat je daarop kunt bijsturen, reguleren. Ik denk dat dat is ook hoe je jezelf continu in het moment blijft houden. Dat lukt ook niet altijd, maar hoe maak je dat onderscheid tussen hoofd en je hart of je lijf? Door continu te blijven kijken naar waar ben ik op dit moment. En als dat is dat je onwijs spannend vindt, omdat je die Champions League finale dadelijk gaat spelen en je schrijft 7 kleuren omdat je zo spannend vindt. Ja, oké, mag je het spannend vinden? En als je het spannend vindt, wat voel je dan in je lijf? En waar in je lijf voel je dat? Is je hartslag hoog? Waar komt je ademhaling vandaan? Is dat op je borst? Is dat op je buik? Welke gedachten heb je daar allemaal over? Ga gewoon eens intern kijken wat er allemaal gebeurt. Waarnemen en onderzoeken zonder er iets mee te moeten. Want je moet namelijk helemaal niks. We zijn zo geneigd om alles direct te willen oplossen. Maar er hoeft niet altijd een oplossing te zijn. Juist door er mee te zijn, lost het probleem zich vaak op. Want dan ineens zeg je, oh, mijn hartslag wordt nu lager. Oh, nu wordt het eigenlijk wel draagzamer voor mezelf. Oké, ja, en als je dat voelt, wat dan? Ja, dan voel ik eigenlijk wel dat het echt. Dan voel ik eigenlijk zelfs wel een beetje vertrouwen. Oké, waar voel je dat vertrouwen? Ja, voelt op mijn borst. Oké, hoe voelt dat? Ja, brandend. Oké. Welke gedachten zijn nu? Ja, dat ik ga scoren. Oké, zie jezelf dat dan eens doen. Visualiseer dan eens voor jezelf dat dit is wat jij aan het doen bent. Schiet eens een keer, als jij voor de goal staat, zie jezelf het doen. Welke hoek schiet je? Welke details zijn daar? Wat hoor je? Wat voel je? Wat zie je? Stap eens in dat moment. En dan maakt hij ineens een doelpunt en dan krijg je een bericht van, hey, precies wat we hebben voorgesteld, dat gebeurde ook. Dan zeg je, ja, zie je, dat we werken met datgene wat er al in jou zit. En dan shift je dus eigenlijk van spanning naar het omarmen van de spanning. En op een gegeven moment kom je daardoor in een staat van zijn, waarin je denkt, oké, we gaan het gewoon doen. En die spanning mag er dus zijn. En daardoor ga je van verkramping, ga je naar overgave. En laat je de verwachting los en dan ontstaat het ineens. En ben je vrij in je kop en voel je dat in je lijf. Dat is waar het gebeurt. Ja. Ik zeg, je hebt geen...
Ja, dan zijn we weer geëindigd waar we begonnen waren. Dus bij die polariteiten. Dus mag het er allebei zijn. Spanning, ontspanning, presteren of niet kunnen presteren, winnen, verliezen. Kracht, kwetsbaarheid. Dus dat het er allebei is en mag het er allebei zijn. Dat een hele opgave is, maar dat daar uiteindelijk de erkenning en de herkenning zit. Dat je vanuit een helikopterview met een bepaald bewustzijn naar de situatie kan gaan kijken.
Ja.
Om uiteindelijk de mens achter de atleet of achter de ondernemer of achter de artiest te zien.
Juist. Dat is mijn werk, dat is wat ik doe. Dat is wat mijn dagen zin geeft, daaraan bijdragen.
Ja. Hebben we toch een uur en een kwartier over gedaan. Omdat,
lekker. Ja, we zijn er.
Ja, vet.
Ja, mooi.
Dankjewel Robin. Wat ik zei, we hebben elkaar 2 jaar geleden gesproken. En als ik zie waar je toen stond en waar je nu staat, ben ik heel benieuwd waar je nu over 2 jaar staat.
Ja.
Maar ik denk dat hele mooie dingen in jouw visie, in jouw dromen terecht gaan komen. Dus ik ben heel benieuwd.
Ja, ik ook. En van de week vlieg ik naar een jongen in het buitenland om te kijken wat ik daar weer mee kan doen. Dat is ook niet de allerminste. Dus dat is gaaf. En ik heb ook voor mezelf zoiets. En dat is ook altijd wat ik mee wil geven aan iedereen die naar mij luistert. En waar ik mijn woorden mag verspreiden, zeg maar. Daar ben ik 1 heel dankbaar voor. En 2, ik hoop dat diegene daardoor denkt en voelt van, hey, als hij het kan, dan kan ik het ook. Want als ik kijk waar ik vandaan kom, dat ze altijd zeiden, ja, die jongen kon helemaal niks en het zou nooit wat worden. En dan denk ik bij mezelf, met visie, discipline, doorzettingsvermogen en echt de wil om te winnen. En dus tegenslagen om te buigen in die overwinningen. Dan ben je verbaasd waar je kan staan. En in mijn optiek is wat ik doe, zeg maar, kan een ander ook. Dus als je nu op een plek bent waarvan je denkt van, ja, ik ben niet happy op de plek waar ik ben. Wat heb je nodig? Wat zou je willen? En als het niet kon mislukken, wat zou je dan doen? En ga daar eens onderzoeken wat je dan zou doen. En als het niet kon mislukken, welke keuze zou je dan maken? En ja, dat confronteert de mensen nu direct misschien met het feit dat ze die keuze hebben. Maar die keuze heb je elke dag. Kies voor wat jou blij en gelukkig maakt. En wat bijdraagt aan de relatie die je hebt met jezelf. En als dat nu iets is wat dat niet is of doet. Ga dan eens kijken wat resoneert voor jou. Wat is wat jij belangrijk vindt. Wat is wat je leuk vindt, tof vindt. En wat wil je bijdragen. En heb dan de moed om de angst te voelen en het toch te doen. Zeg dan op dat geval nee tegen de relatie die niet meer dient. Of kies ervoor om je waarheid te spreken op het moment dat je dat spannend vindt. Maar toch denkt van dit is echt wat ik moet doen. Doe het. En dan wordt je leven leuker. En ik geloof er echt in dat alles wat je wilt, ligt echt aan de andere kant van die veilige situatie waarvan je denkt dat dat nu zo veilig is. Ja, maar wat het je kost is de innerlijke onrust en de vrede in jezelf, zeg maar. En uiteindelijk als je dat gaat doen, dan heb je misschien ook niet altijd rust, maar je hebt in ieder geval wel heel veel voldoening van wat je doet. En durf daarvoor te kiezen, dat is echt altijd wat ik zeg tegen iedereen. Heb de ballen om het te doen. En ga op je bek, sta jezelf dat toe. En ik las van de week een quote en dat stond, als jij als kind 50 keer van je fiets valt, zou je dan de rest van je leven ook niet meer lopen. Nou, dus blijf vallen en opstaan en ga kijken wat dat voor je doet. En in mijn optiek heb ik heel veel tegenslagen en obstakels moeten overwinnen. En ik heb het gevoel dat ik daardoor nu dus, door wat het ook is, rijkelijk beloond word voor de toewijding die ik daarin heb. En dat is waardoor ik dit nu nog mag doen. Nou, daar ben ik onwijs dankbaar voor. Dus ik geloof er echt in dat tegenslag is er om je te helpen en niet om iets te ontnemen. Nou, dus dat is mijn laatste boodschap nog aan de luisteraar. En dat geeft je ook heel veel levenskracht. en dat is ook mooi. Je levenskracht is altijd het eerste waar je aan kan werken. Daar hadden we het net ook over.
Ja.
Werk aan je vitaliteit. Werk aan, ga goed slapen. Zorg dat je ademhaling op points. Eet goed. Denk, niet altijd positief, maar ga werken aan je gedachten. Want die vormen uiteindelijk je realiteit. Dus ja, als je realiteit nu niet top is, werk aan je levenskracht. Ja.
Ik had niet beter kunnen afronden.
Zo is het.
Hij werd de term ook nog even genoemd.
Ja.
Dat is het helemaal goed.
Ja. All right, man. Thanks.
Robin Vredeveld op Instagram.
Ja, dat, met dubbel B. R-O-B-B-I-N.
Ja. Maar goed, ga dat volgen. En hou hem in de gaten. En wellicht over 2 jaar dat we dan weer zijn microfoon erbij pakken.
Ja, man. Top.
Dankjewel, Robin.
Ja, ook bedankt, man.
Ja, dat was hem weer, lieve mensen. Ik hoop dat je hebt genoten. Laat even weten wat je ervan vond. En dan spreken wij elkaar snel weer. Maak er een mooie dag van en tot de volgende.